Je luistert naar Nescast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Aldrik Bos vandaag te gast?
Jan Tine Oskam. Nou, welkom Jan Tine in de studio in de kerk.
Dankjewel.
Ja, leuk dat je er bent. Een hoop mensen zullen je wel kennen, maar niet iedereen. Dus misschien ook wel goed om even te beginnen met wie is eigenlijk nou Jan Tine?
Ja, nou ja, Jan Tine Oskam. Ik ben vooral denk ik moeder van 2. Marijn van 8 en Sophie van 12. En voor de rest, wie is Jan Tine?
Ja.
Ja, inmiddels denk ik een jaartje of 4 hier in de kerk. Een beetje binnengekomen met een volle rugzak. Inmiddels een beetje bijgekomen. Mijn draai hier gevonden. En van alles gedaan in mijn leven. En nu net een andere baan. Als administratief medewerker bij de Hartingbank. Dus tegenwoordig lever ik rolstoelen aan mensen in verpleeghuizen.
Mooi.
En zo.
Ja.
En voor de rest, ja.
Nou, we kennen je ook al een beetje. Je zit vaak vooraan.
Klopt.
En jouw zoontje die vindt het volgens mij heel leuk om door de kerk te lopen.
Nou, dat was vooral vroeger. We hebben een soort voor corona en na corona. Dus hij heeft de laatste tijd heel veel bij Arjen gezeten, bij het licht.
Ja.
Maar nu vindt hij het ook wel gewoon lekker om bij zijn moeder te zitten. Tegenwoordig kan hij wel stilzitten.
Kijk, heel goed.
Ja, is ook gegroeid.
Ja, de vraag is of dat zo is natuurlijk. Hè. We proberen kinderen altijd een beetje op een pad te krijgen. Maar dat spelen van de kinderen is natuurlijk ook heel goed, hè?
Maar ik zat dus wel vooraan om dat een beetje te beteugelen. Dan kon ik af en toe even inspringen. Ja. Dus tegenwoordig zit ik op de tweede bank in plaats van op de eerste bank.
Dus voor de mensen die niet weten wie is Jan Tine, die zit op de tweede bank. Mooi. Nou, we hebben uiteraard, dat doen we met iedereen, wat vragen opgestuurd. Om eens te kijken van, wat houdt je bezig, wat drijft je enzovoorts. Dus de eerste vraag is altijd van, heb je een boek of een film of een lied? Wat iets echt over je zegt over wie jij bent? En ik zie voor ons een boek liggen.
Ja, nou. Hoefde ik niet over na te denken.
Nee?
Nee. Nee, ik heb het boek meegenomen De Kracht van Kwetsbaarheid van Brené Brown. En dat is levensveranderend geweest, als ik het zo moet omschrijven. Ik heb de laatste 10 jaar, denk ik, iets te veel levenslessen geleerd in een heel korte tijd. En ergens een jaartje of 6 geleden, misschien 7 al wel, had ik zoiets van, ik ga het anders doen. Ik heb geen zin meer om me zo druk te maken over dingen. En dat kan je dan natuurlijk niet allemaal zomaar loslaten. Toen heb ik dat boek gekocht. Toen dacht ik, wauw, in dit boek staat zoveel wat ik eigenlijk al een soort van had bedacht, maar nog niet zo goed kon uitleggen. En het is misschien zelfs wel een beetje saai. Het gaat vooral over wetenschappelijk onderzoek naar kwetsbaarheid en schaamte. En ik wist ook niet hoe ver ik zou komen, maar het heeft me echt heel veel gebracht. Ik heb het ook niet in één druk uitgelezen. Het heeft me een beetje door de jaren heen wat stukken opgeleverd. Ik heb het zelfs als luisterboek op een gegeven moment nog een beetje gelezen. Maar ja.
En kan je eens uitleggen, wat sprak je zo aan in het boek?
Nou, en waarom het gaat over de moed om niet perfect te zijn. En over schaamte. En over dat. Dat schaamte dus eigenlijk iets is waar je misschien helemaal niet voor hoeft te schamen. En ik denk dat ook mensen in hun leven dingen tegenkomen waar ze denken, dat weet ik niet of ik dat wel aan andere mensen wil laten zien. En ik ben eigenlijk op een bepaald moment in mijn leven dacht ik, ik ga dat gewoon eens wel doen. Ik ga wel gewoon al die dingen die negatief zijn gewoon op een positieve manier brengen. En ze dan gewoon uitspreken. En dan is het wat het is. En dat is eigenlijk, dat was makkelijker dan ik dacht.
En kan je een voorbeeld noemen van iets waarvan jij zegt, dat heb ik naar buiten gebracht en dat was makkelijker dan ik dacht?
Nou, een voorbeeld. Het is vooral een jaartje of 7 geleden ben ik gescheiden. En ben ik daarna ook met een nieuwe relatie weer verder gegaan. Dat zijn vaak ingewikkelde dingen om daarover te praten. En waarom? En ook voor jezelf. Want je moet dingen loslaten, dingen achterlaten. En toch ook weer met nieuwe dingen verder gaan, waar je wel weer blij mee bent. En in die periode ben ik ook mijn moeder nog verloren. Dus er is best wel veel gebeurd. En je merkt gewoon dat als je zelf dingen makkelijker gaat vertellen, dat andere mensen ineens ook dingen aan je terug gaan geven. Die gaan herkenning zien en die durven eigenlijk ook niet zo goed te praten. Maar als jij het durft, dan durft de ander het ineens ook en daar krijg je hele mooie gesprekken van.
Ja. En wat is dan, zeg maar, wat levert dat op in de zin van, het boek gaat over de kracht van kwetsbaarheid. Dus als je het niet deelt, dan, de vraag is, hoe ziet je leven er eigenlijk uit als je die kwetsbaarheid gewoon inzet?
Voor mij heeft het opgeleverd dat mijn zelfvertrouwen in ieder geval een stuk groter is geworden. Dat ik niet meer het meisje ben wat altijd aan de kant zit, maar die gewoon af en toe zegt wat ze denkt. En dat het me ook in die zin dan niet zoveel uitmaakt wat een ander daarvan vindt. En dat ik gewoon een hele normaal persoon ben. En ik zeg wel eens van, ik zeg dingen hardop, maar er zijn zoveel mensen die achter hun eigen voordeur ook die dingen hebben, maar het niet durven. En daarmee probeer ik soms ook gewoon wel eens iets te triggeren of zo. Ja. Dat ik zeg, laat jezelf maar eens gewoon zien.
Ja.
Doe het maar.
Dus je daagt ook wel een beetje uit.
Ja, en dat is dus wel een soort zoektocht geworden of zo. Op een dag bedenk je van, nou, dat zou ik wel eens willen proberen. En dat ga je een beetje proberen te praktiseren. En ik denk dat met mijn levensverhaal ik uiteindelijk wel een soort gewoonte is geworden of zo.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, ik volg je natuurlijk ook op Facebook. En ik zie natuurlijk ook dat je heel veel deelt van je leven.
Ja, daar ben ik wel een beetje mee gestopt de laatste jaar. Dat bewust. Omdat ik gewoon vorig jaar was ik helemaal klaar. Gewoon zoveel stress, helemaal ontploft. En toen dacht ik, ik moet even stoppen met alles. Dus ik ben nu alweer een beetje op kracht, zeg maar. Maar op een andere manier. Dus ik heb dat wel ook daar bewust gedaan. Ja, maar en ik doe het nog wel eens.
In eerste instantie bewust gedeeld en later ook bewust minder gedeeld.
Nou, meer omdat ik gewoon zelf lichamelijk, fysiek uiteindelijk helemaal. Ik had gewoon even tijd voor mezelf nodig. Ik kon niet meer andermans dingen erbij dragen.
Nee.
En soms is best wel, je moet ook wel staan voor wat je bent. En dan krijg je natuurlijk ook wel eens commentaar op. En dat maakt me dus niet zoveel uit. Dat vind ik juist wel mooi soms. Maar ik had even geen ruimte meer voor dat soort.
Noem eens wat. Wat voor commentaar krijg je? Wat sterkt jou? Wat voor commentaar heeft jou geholpen?
Ja, dat is wel. Nou, bijvoorbeeld als je het hebt over Facebook. Ik had in april, was ik heel blij. Mijn vriend was bij me en ik dacht, hij blijft. En ik was naar de kerk gegaan. De volgende dag lag er een briefje op tafel dat hij weg was. En dat hij het echt niet meer zag zitten en dat hij niet meer terug zou komen. En toen dacht ik, oh, lieve help. Ik was zo blij. Ik heb dit gedeeld met de hele wereld. En toen dacht ik, nou, eigenlijk wil je dat dan niet meer delen. Nee. Dat moet weg. Ja. Maar ik dacht, ja, dat schiet gewoon helemaal niet op. Ik ga het niet weghalen. Ik ga juist er iets ondertypen. En dat heel veel mensen zien dat als chockerend. En ik was die dag natuurlijk ook helemaal niet blij en verdrietig. En dan wil je niks. Maar dan gaan mensen dus wel op reageren. Die gaan op een bepaalde manier wel een soort bemoedigend iets daaraan hangen. Wat mij wel heeft geholpen. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Hij is weer teruggekomen en hij woont inmiddels bij me. En de trouwjurk is gekocht en de datum is gepland. Maar dat was wel even een shocking moment.
Nee, dat is nieuws of... ja, tenminste voor mij. Ja, ik weet niet wanneer de podcast natuurlijk uitkomt, maar...
Nee, duurt nog eventjes.
Ja, duurt nog eventjes. Nou, mooi.
Ja.
Ja, oké. Okay, ja. Nou, dus dat is ook heel mooi nieuws natuurlijk. Oké. Okay. Maar je hebt dus geleerd om je kwetsbaarheid te delen. En dat dingen waar mensen zich vaak voor schamen eigenlijk heel normaal zijn. Want heel veel mensen maken dat mee. Ik bedoel, het is natuurlijk helemaal geen feest om te scheiden. Maar het is niet iets heel bijzonders, met alle respect.
Ja, neem ook andere dingen. Gewoon dat emoties er zijn. En dat de een is soms boos en de ander is soms verdrietig. Maar ja, door het te delen en ook in de gemeente, door dingen samen te doen. Mm-hmm. En daar open over te zijn, helpt je vaak wel onderweg te zijn naar weer een volgend mooi hoofdstuk.
Ja. Nou ja, je legt zelf eigenlijk een linkje naar natuurlijk een vraag die we ook stelden. Is natuurlijk, wat betekent de kerk voor jou? En je zegt van, ja, ik deel die dingen ook in de gemeente. En wat betekent de kerk voor jou?
Ja, dat vond ik dus wel dan een soort lastig. Want ik heb het ook opgeschreven, want volgens mij stond er, wat betekent Jezus voor jou? En toen dacht ik, wat is dat dan? En toen dacht ik, ja ik ben heel visueel. Ik ben altijd, als ik het kan zien, als ik het kan beleven, dat is ook die kwetsbaarheid of die emotie, denk ik, die je dan een beetje hebt, zoekt. Dus ik wil daar dan graag iets bij voelen of zo. Het is meer het gevoel als dat ik zeg van, nou, daar kan ik echt iets aan hangen. Dus ik heb ook even over nagedacht dat ik dacht van, dat is ook waarom ik heel graag bij de kerk van Nazarenen wilde zijn. Omdat toen ik hier kwam, was er al iets. En dat iets, daar kwam ik dus achter dat dat een soort liefde is. Dat dat hier zo centraal staat. En dat dat een bepaalde positiviteit mij heeft gebracht. Waardoor ik daarmee verder wilde. Ik was echt heel erg zoeken van, nou, wil ik überhaupt wel met de kerk? En wat is de kerk dan? En ik had natuurlijk van alles meegemaakt waar ik me niet zo heel happy bij voelde. En toen dacht ik, nee, ja, liefde is gewoon de basis van alles. En al die emoties, die horen daarbij. En het heeft me echt wel anderhalf jaar, denk ik, geduurd voordat ik droog de dienst door kon.
En wat raakt hier dan? Want dat is wel gewoon bijzonder natuurlijk. Want dat zegt er wel iets over dat er iets losgemaakt wordt in de dienst.
Ja, nou, ik had vooral dus wat ik zei, heel veel emoties in me, waarvan ik zelf af en toe niet wist wat het er allemaal zat. Maar hier ben je, het is toch bijna half concert, zeg ik altijd. Ik vond het ook in het begin wel lastig, zoveel energie in de kerk, licht en geluid. En dat is ook de reden waarom ik vooraan zit, een beetje aan de zijkant, want dan zit ik bijna voor het geluid. Dan gaan die boksen langs me heen, zeg maar. Maar ook de manier van zingen. Ik was altijd gewend om gewoon psalmen te zingen. En dat spreekt niet zoals dat je met volle energie in zo'n nummer kan zijn. Met mensen die met jou zingen en instrumentaal dingen doen. En ja, dat vond ik wel. Aan de ene kant dus heel prettig. Aan de andere kant heel heftig.
Heel overweldigend.
Ja, ja. En dan heb ik toch af en toe met prikkels wat last. Maar ook dat heb ik steeds beter onder controle. Dus dat, ja. En dat geeft dus dat ik aan zeg met die beleving en die prikkels. En dat, ja, dat is dan soms een beetje veel, maar dat maakt niet uit.
Ja. Maar je bent dus ook niet per se voor Jezus naar de kerk gekomen, zeg maar. Waarvoor ben je naar de kerk gekomen?
Ik denk dat ik vooral opgevoed ben. Of ik ben door mijn ouders op het goede pad gezet, zeg ik altijd.
Ja.
En ik heb me heel erg afgevraagd wat ik op dat pad deed. Ik wist alleen altijd wel dat ik op het goede pad was. En dat ik ook vooral een tijd lang, denk ik, uit gewoonte naar de kerk ben gegaan. En ik altijd zei, het was in ieder geval geen slechte gewoonte. Maar dit is wel de eerste kerk waarvan ik denk, nou, dit is geen gewoonte. Dit is gewoon een soort feestje elke week waar ik wel bij wil zijn.
Dat wil je. Het is geen moeite, maar het is een willen.
Ja, ja, dit is echt een willen. Dit is gewoon elke week dat je denkt van, als ik een keer niet kan, dan vind ik het gewoon bijna vervelend.
En wat trekt je dan?
Nou, inderdaad dat je denkt van, je bent gewoon met allemaal mensen die dat fijne gevoel vanuit die liefde toch samen delen. En ook als je je een keertje niet zo happy voelt, dan is er altijd wel een lied of iets in de preek wat vaak tot je komt. Of anders een open altaar waar je je ding kwijt kan. Dus ik denk dat ik daar elke zondag, met wat voor gevoel ik ook kom, er altijd een manier is om dat
elke te emotie delen. Kan je hier kwijt.
Ja.
En kan je dan eens een lied noemen wat dan bijvoorbeeld enorm heeft aangesproken?
Ook dat ben ik heel
of
slecht
een tekst of een betekenis van iets waarvan je zegt, ja, dat is dus precies wat, dat raakt het.
Ik heb niet een specifiek lied wat me per se. Nee, ik ben op zich ook niet heel muzikaal gericht of zo. Maar ik vind het gewoon fijn om dus dat er een soort leiding is die zich daar al mee heeft bemoeid. En die zich daar wel helemaal op geconcentreerd heeft. Daar kan ik gewoon in mee.
Ja.
Ik denk dat...
Bijzonder. Ja, want kijk, ja, dat is natuurlijk ook een vraag. Wie is Jezus voor jou? Want het is natuurlijk, uiteindelijk is toch, de kerk is Jezus, zeiden we laatst.
Nee, dat vind ik dus nog wel eens lastig, want Jezus kan je natuurlijk niet zien. Ik denk dat je hem dus af en toe wel eens kan voelen. En is dat dan Jezus? Is dat God? Is dat de Geest? Is dat een onderdeel van die drie-eenheid? Ja. Vind ik nog steeds wel eens een beetje lastig. Vooral omdat ik dus genoeg heb meegemaakt en nog steeds best wel wat negatieve dingen heb ervaren. En dat moet ik nu ook wel een beetje loslaten. Dus misschien is dat nog steeds wel een soort zoektocht of zo, waar ik af en toe mee bezig ben.
Is het ook een strijd tussen positieve en negatieve dingen? En speelt God of Jezus daar een rol in? Of de kerk?
Ik heb dat nooit gezien als een soort goed of kwaad strijd. Ik denk dat iedereen zijn verzoekingen wel beleeft, zeg maar. Maar dat was voor mij. Nee, ik denk dat ik vorig jaar, anderhalf jaar geleden, dat ik daar wel even een punt in had. Toen hadden we natuurlijk corona. Je kon niet naar de kerk.
Nee.
Ik werkte bij een christelijke werkgever. Had ik me heel bewust voor gekozen. Want ik dacht inderdaad, ik heb nog wel wat zoektochten die ik misschien dan zelfs binnen mijn werk wat vorm kan geven. Maar ook christelijke bedrijven hebben soms wat wegen waar ik op moest wandelen. En daar was ik dus niet heel blij mee. En toen dacht ik, maar misschien moet ik maar mee stoppen.
Ja.
Misschien moet ik gewoon niet meer doen. Dus toen was het wel prettig dat corona weer een beetje werd afgebouwd. En dat we naar de kerk konden. En dat ik dacht, hier ga ik in ieder geval nog maar even blijven. Want dit is nog zeker niet klaar. Dan gaan we in ieder geval afscheid nemen van de mensen waarvan ik denk dat ze niet met mij op het pad passen. En heb ik gewoon weer mijn eigen weg gekozen.
En een andere baan gezocht?
Ja.
Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, boeiend. Boeiend. Je hebt geen gemiddeld verhaal,
Nee. Ik heb een heel groot verhaal, dus ik dacht, we moeten een beetje oppervlakkig houden om het in een half uurtje te houden.
Ja. Nou, we hadden ook gevraagd om eens na te denken over een artikel of iets uit de actualiteit. En ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Zeker omdat je waarschijnlijk ook niet met iets heel gemiddeld zou komen.
Nee, ik vond het echt moeilijk. Ik ben niet zo met actualiteiten bezig. Maar wat me nu aansprak deze week was wel het overlijden van Queen Elizabeth, denk ik. En dan nog niet zozeer misschien dat overlijden, maar meer die hele ceremonie eromheen. En het feit dat die hele familie eigenlijk niet kan rouwen, maar gewoon heel de week daar dingen moet doen. En dan pas daarna verder kan. Dus dat is ook weer al die emotionele dingen die ik dan zie, dat ik denk van, wat erg.
Ja, je hebt met ze te doen.
Ja, en dat je dan gewoon de volgende dag, hup, speech, niks huilen. Nee, we gaan nu het volk toespreken en ga er maar zitten.
Ja. Ja,
dus, ik heb daar voor de rest niet zozeer een mening over of een standpunt. Ik dacht ook, lieve help, wat moet ik met deze vraag?
Huh?
Maar ik dacht, als ik dan iets moet zeggen over iets van deze week, dan vond ik dit wel...
Je hebt
bijna gekeken
naar de emotie van de mensen.
Een
gebrek eigenlijk aan emotie. Of geen ruimte voor emotie.
Ik heb helemaal niet zoveel tijd gehad om überhaupt ermee bezig te houden. Maar dat komt gewoon tot je. Of wat je ook doet.
Ja.
Ergens is het gewoon iedereen volgens mij gepasseerd deze week. Dat kon haast niet anders. En dat ik dacht, en ze moeten hier verschijnen en ze moeten daar verschijnen. En inderdaad, ze zullen vast emotie hebben. Want het is ook niet de hele dag volgepland. Maar ik vond dat wel een heftig verhaal.
Ja, ja. Bijzonder. Dat je dat er ook uithaalt. Ja, maar wel heel mooi. Ja, ja, bijzonder. En dan komen we natuurlijk bij de vraag, wat zou de wereld missen als jij er niet zou zijn?
Ja.
En dat is natuurlijk ook een hele prangende vraag. En ik ben heel benieuwd wat jij daarop gaat zeggen. Je hebt het vast met je vrienden besproken.
Ik heb het eerst zelf eventjes bedacht. En toen heb ik dit gewoon even besproken. Want ik bedoel, hij is nu 3 weken mee geweest naar de dienst. En hij is helemaal niet zo kerkelijk. Dus ik vond dat wel mooi om dat even met hem te delen. Maar ik weet niet eens of ik echt heel erg meedoe, zeg maar, in de wereld. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de dingen die ik doe, dan doe met het idee om het leven een beetje ziel te geven. Zo heb ik het voor mezelf even op een papiertje gevangen. Want ik dacht, dat moet ik wel even opschrijven als ik hier zit.
Ja.
Ik ben wel vrij direct. En ik heb dus wel geleerd om wat makkelijker met die emoties om te gaan en mezelf te laten zien. En daarmee ook, dus net wat ik al zei, een beetje af en toe de ander uit te dagen. Soms gewoon eens ook te kijken van, kan ik er iets uit krijgen? Kan ik een soort spiegel zijn? En dat vind ik zelf ook nog wel eens een hele ontdekkingstocht, een uitdaging.
Voor jezelf bedoel je?
Ja, ik vind ook wel gewoon de uitdaging voor mij om zo'n gesprek te voeren.
Ja.
Maar ook de uitdaging om de ander een soort bewustzijn of zo te geven. En dat hoeft natuurlijk niet altijd. Maar er zijn wel eens gesprekken waarin ik denk, ik heb ook een tijdje ambulante begeleiding gegeven aan mensen binnen die christelijke organisatie. Dus dat was wel soms een ding. En ik denk dat ik dat wel dat dat wel kan.
Ja, ja.
Ja, dus en dan vooral ook de dingen zien in mensen die andere dingen soms niet willen zien, niet kunnen zien, gemist hebben. Dat vind ik wel, ja, daar ben ik wel van. Dus ja. Als je zegt, wat mist de wereld? Nou, af en toe ben ik wel eens een beetje haaks op alles en iedereen zijn gedachten. En dan zeg ik, maar heb je dat dan ook nog niet gezien? Of heb je daar wel naar gekeken? Dat zit er ook allemaal in.
Ja. En kan je daar een voorbeeld van noemen? Ik bedoel, zonder een naam te noemen, maar wat vind je bijvoorbeeld een mooie ontdekking die je zo op die manier gedaan hebt? Of bij wat je bij iemand zeg maar aan de oppervlakte hebt kunnen brengen?
Nou, ik heb bijvoorbeeld ambulant begeleiding gegeven bij mensen met een verstandelijke beperking. En dan zie je dat mensen met toch borderline gerelateerde problematieken die af en toe heel boos zijn en echt wel negatief gedrag laten tonen. Dat vind ik de mooiste mensen. Daar kan ik heel goed naast zitten of stil zijn of wachten tot het goed komt, zeg maar. Of dan juist alleen maar met één woord of met één zin of met een rondje lopen. Nog niet eens zozeer altijd met een gesprek, maar ook gewoon door er te zijn. Of jezelf soort aan te bieden en te kijken wat er dan gebeurt. En dan krijg je soms de mooiste gesprekken of de leukste reacties.
Ja. Is het dus ook gewoon een kwestie van eigenlijk zonder angst en zonder oordeel ook gewoon mensen tegemoet te treden?
Ja, of het gewoon eens anders te doen. Want net wat ik zeg, soms dan denk ik wel eens van ja, jullie willen dat ik het op links doe, maar ik doe het gewoon lekker op rechts. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat wij een cliënt die moest naar dagbesteding, maar dat wilde ze helemaal niet. En ze had wel behoefte aan aandacht en ik ben bijvoorbeeld heel creatief. Dus ik heb wel eens daar een hele ochtend een slinger zitten maken. En dan was ik bijna haar vermaakt. Ik vond het leuk om die slinger te maken. Zij hoefde er alleen maar naar te kijken. En we hebben een ochtend superveel lol gehad. En ze was helemaal trots dat ze zat. En een supergoed gesprek gevoerd. En echt wel stappen gemaakt in dat wat er toen moest gebeuren. Terwijl een ander die probeert het eruit te duwen. Of die vindt iemand die moet heel hard werken. En ik dacht, nou, we gaan gewoon niks doen. We gaan gewoon iets leuks doen.
Ja.
Dat is wel, denk ik, af en toe mijn benaderingswijze.
Ja, dus je bent een dwarse denker.
Eigenwijs geboren, zeg ik wel eens.
Ja, ja.
En zo zie ik er niet altijd uit, maar dat zit er wel in.
Ja, zo gaan we je wel leren kennen.
Ja, ik zeg altijd, ik moet al die mensen laten geloven dat ik echt zo'n rustig, braaf meisje ben. Maar ondertussen...
Ja. Maar goed, het kan in zo'n omgeving, zeker voor die mensen, natuurlijk enorm helpen om gewoon eens ook een verrassingselement te hebben, waardoor ze misschien loskomen of waardoor er iets open gaat wat normaal gesloten blijft.
Ja, nou ja, en dat werk doe ik nu dus niet meer, maar ook in mijn privéleven of gewoon in vriendschappen of zo zeggen mensen wel eens dit of dat. Of dan heb je ook gewoon wel eens zo'n mekker. Uurtje zeg ik altijd en dan vind ik het wel eens leuk om dan te zeggen, ja, maar wat dan? En wat nou als je het gewoon eens doet? Weet je, al dat gezeur. Ik zeg, nou, dan ga je dat toch gewoon eens doen en dan. En dat zijn dan vaak toch een beetje van die haakse momenten. Ja. Dat iemand zegt, oké.
Maar dat doe je zelf ook, want je hebt zelf ook gewoon best wel een keuze gemaakt om een baan op te zeggen en iets anders te gaan zoeken.
Nou, dat was wel een must, zeg maar. Dat moest gewoon, want anders ik ging het niet meer volhouden. En ik zat gewoon eigenlijk niks te doen. Ik heb nooit zoveel geld verdiend met niks doen. Dus dat was gewoon niet heel fijn.
En nu verdien je minder geld met
hard werken. met hard werken. Maar ik heb nu in ieder geval iets te doen. Ik kan niet zo goed niks doen, ben ik achtergekomen.
En nu heb je wel heel... Want je zit in de leveranties van rolstoelen, zei je, toch?
Klopt, ja.
Kan je daar iets over vertellen? Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
Ja, wij zijn eigenlijk gewoon een leverancier van rolstoelen. Als je bijvoorbeeld via de zorgverzekering een rolstoel bestelt voor iemand die in een verpleeghuis woont, dan bestel je hem bij ons. En dan moet er een goedkeuring komen van het zorgkantoor. En dan hebben wij heel veel onderdelen en monteurs die maken er dan wat van. En ik typ de bonnen en ik zorg dat ik weet hoe alle onderdelen eruit zien en of ze erop passen. En dan,
Maar dus je weet ook wel wat van de techniek?
Het is een beetje en. De eerste paar dagen heb ik heel veel in de werkplaats geholpen. Dat vind ik ook heel leuk, maar dat kan ik dus nog niet. Dus wie weet wat ik nog ga leren daar. Ik ben met administratie nu begonnen, vooral in de basis. En dan kijken wat het avontuur mij gaat brengen.
En als je je ogen dicht doet, en waar sta je dan over 3 jaar?
Dat vind ik echt heel lastig. Want ik wil dus heel graag iets met mijn creativiteit doen. En misschien dan dus iets technisch. Maar of dat wat hier gaat lukken, dat weet ik niet. En ik roep nu dus constant, ik moet me nu 3 jaar bezighouden. Want dan is de jongste in ieder geval zover dat hij naar de middelbare school gaat. En dan heb ik wat meer bewegingsvrijheid. Dan zit ik niet meer aan schooltijden vast. En nou ja, dan zou ik misschien wat eerder kunnen beginnen. En als je in de techniek wil werken, moet je toch vaak vroeg uit bed.
Ja.
Dus ik heb echt geen idee. Ik ben nu gewoon, ik wilde altijd plannen maken. Maar daar ben ik ook even een beetje mee gestopt.
Je neemt het leven zoals het komt.
Ja, is beter voor mij op dit moment.
Ja. Ja. Mooi. Is er nog iets waarvan je zegt, nou, lieve luisteraars, Jantine die heeft het volgende boodschap voor iedereen. Dit hoor je te weten, of dit wil ik dat jullie weten.
Wees lief voor jezelf en wees niet bang voor de wereld.
Goed zo. Wees lief voor jezelf en wees niet bang voor de wereld. Mooi. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. En voor de dingen die je met ons gedeeld hebt. Ik vind het superleuk om te horen dat je, dat je heel anders tegen de dingen aankijkt dan veel andere mensen. En daar kunnen vast een hele hoop mensen ook wat aan hebben om eens met je van gedachten te wisselen. Als je een knoop wil ontwarren, dan moet je bij Jantine zijn.
Ja, iedereen is welkom voor een bakje koffie. Ik woon bijna naast de kerk, dus wat dat betreft, wees welkom.
Nou, de uitnodiging is gedaan. Hartelijk bedankt.
Dank voor het luisteren naar Nescast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts.